Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst Psalm 51 doorzingen. Nou is dat best wel een wat donkere psalm. Maar misschien, jongeren, hebben jullie dat ook wel eens, dat je denkt, Psalm 51, nou, liever Psalm 150 of zo. Maar je hebt vast wel eens gehoord van Augustinus. Heel lang geleden leefde die man. Die heeft heel veel betekend voor de kerk. En toen Augustinus op zijn sterfbed lag, toen heeft hij de zeven boetepsalmen, waar Psalm 51 ook bij hoort, aan de muur gehangen. Onder andere dus Psalm 51. Die man had heel veel betekend in de kerk, in Gods koninkrijk. En wij zouden zeggen, als er eentje in de hemel komt, dan is het Augustinus. Maar hij wist, ik kan alleen maar in de hemel komen door de genade van God. Als ik terugkijk op mijn leven, dan is er één ding. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch, spaar mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld. Daar begint het christenleven en daar eindigt het christenleven. En daarom hoop ik dat als we deze psalm zo doorzingen, dat het de taal van uw hart mag zijn. Laten we de eerste twee versen zingen van Psalm 51. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 51, vers 3. En dan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Vanavond in ons gebed in het bijzonder denken aan het christelijk onderwijs. Zullen wij samen bidden. Heere, opnieuw brengt u ons samen. En degene die niet kunnen komen thuis met ons verbonden. En dan bidden we om goddelijk licht in onze ziel. U had het gegeven aan David, nu geeft het nog steeds. En u doet dat door de genademiddelen heen. Het woord, het gezang, het gebed. En daar bidden we om, Heere. Als uw woord zal uitgaan in deze leerdienst, naar aanleiding van de Dordtse leerregels, gegrond op uw woord, Heere, dat wij licht ontvangen, zodat we het niet alleen begrijpen, dat is stap 1, maar dat u het ook in ons hart brengt. En dat we ons gaan verfoeien, klein maken voor u, net als David in die psalm waar we al 3 versen van gezongen hebben. En dat we ook gaan zeggen, gena, o God, gena. Maar Heere, wilt u meer doen? Want als dat het enige is, als we alleen kunnen bidden om genade, maar niet zien dat u uw genade in Christus geschonken hebt, dan is het arm. Dan hebben we geen hoop, geen uitzicht. En daarom smeken wij van u, dat als wij u bidden om uw genade, dat wij ook zullen afzien van onszelf en zullen zien op Jezus. En dat we hem zullen omhelzen. En zo geloven dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven. We bidden dat voor de jongens en meisjes. Zo jong als ze zijn, wilt u dit in hun harten werken, Heere? Daar hoeven we toch niet oud voor te zijn. We bidden dat voor de jongeren. U kent hun vragen. U weet hoe ze hier weer zitten. Misschien wel met een hongerig en dorstig hart. Verlangend om ook bij u te mogen horen. Heere, wilt u ze niet beschaamd maken? Wilt u geven dat ze niet teleurgesteld naar huis zullen gaan, maar dat ze uw stem zullen horen en dat ze in de ruimte gezet worden. En als ze niets met u hebben, maak het dan deze avond anders. We bidden voor degenen die op middelbare leeftijd zijn, met alle drukte misschien wel van dien. Ons hoofd kan zo vol zitten en ons hart evenzeer. Maar maak ons leeg voor u. En vul ons. Vul onze ziel met uzelf. We bidden voor de ouderen in ons midden. U kent ook hen. Ze kunnen zo worstelen met lichamelijke klachten, met vergeetachtigheid, maar ook geestelijk. Hoe moet het als ik sterven zal? Ben ik dan gered of niet? In de eeuwige verdoemenis of in het eeuwige leven? Heere, leid hen tot Jezus. En doe hen leven uit Jezus, die de dood heeft overwonnen, zodat ze zullen meeroepen met Paulus: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En het weten dat het goed is als u hen roept. Ja, geef dat aan ons allen, want ook als we jong zijn, kunnen we sterven. Kan de tijd zomaar aanbreken dat u ons oproept. En dat we dan alle geborgen zullen zijn achter Christus bloed. Heren, zo bidden we voor elkaar, ook in de omstandigheden van het leven waarin we ons bevinden. We bidden voor zieken, voor degenen die psychisch nood hebben, moeilijk hebben. We bidden voor rouwdragenden, als de pijn, het verdriet er zo is, om het verlies van een geliefde. En andere mensen het allemaal alweer vergeten zijn. Maar diegene niet die het betreft, omdat het zo ontzettend diep raakt. En Heer, als ze dan niet weten hoe ze verder moeten, til hen op en draag hen, opdat ze later terugziende mogen zeggen: toen ik het moeilijkst had, toen hebt u mij gedragen. Heere, we bidden, breid uw koninkrijk uit in Hardingsveld-Giessendam, in Sliedrecht en de omgeving hier, Zegen daartoe ook andere gemeenten, andere kerken. Geef eenheid, gegrond op uw woord en de belijdenis. Ja, ga wereldwijd door met uw werk. Verheerlijk uw naam over heel de aarde. Leid uw kerk in uw waarheid. Zegen zendelingen, zegen evangelisten. Zegen al degenen die een taak hebben in het grote rade werk van uw koninkrijk. En laat alles zijn tot verheerlijking van uw naam. En zo bidden we speciaal vanavond voor het christelijk onderwijs. Want ook dat heeft u ons gegeven. Opdat u aan uw eer zult komen in de levens van jonge mensen. Heer, het is zo'n teken van uw trouw dat we dat mogen hebben. Christelijke basisscholen. Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs. En dat daar mensen zijn, ook uit ons midden, die zich geroepen weten om werkzaam te zijn in het onderwijs. Als docent, als meester of juf. Zegen hen, heren. En stel hen tot een rijke zegen. Mogen ze met vreugde hun werk doen. Geef wijsheid. En dat ze zo een eenvoudig middel mogen zijn in uw hand. Om onze jonge mensen te doen zien op de Heere Jezus. En hem te doen volgen. Zodat ze inzien, het volgen van Jezus is niet vrijblijvend. Maar dat raakt alles, ons hele staan in deze wereld. Opdat ze een lichtend licht zullen zijn. Een zoutend zout. En er een nieuw geslacht op zal staan. Niet een geslacht dat uw werken zal vergeten. Maar dat uw naam zal verbreiden. Gedenk aan onze broeders en zusters die het moeilijk hebben. Omdat ze vervolgd worden. Heren, we hebben het weer gelezen in de achterliggende week. Hoeveel christenen er zijn die verdrukt worden. En hoeveel er zijn die in het jaar dat achterligt moesten sterven omwille van het geloof in u. En we beseffen als we voor hen bidden, dat zij voor ons bidden. De vervolgde broeders en zusters. En toch bidden we voor hen, Heren. Want we lijden met hen mee. Geef kracht. En trouw. En volharding. Opdat ze, als ze sterven moeten, in kampen, in gevangenissen, bij u zullen zijn, waar u alle tranen van de ogen zult afwissen. Keer uw volk Israël naar uw belofte. Geef vrede op deze aarde. Doe de oorlogen toch ophouden. En we weten dat het pas dan volmaakt zo zal zijn. Als u komt, Heere Jezus, en daarom is ons gebed, kom haastig. We bidden dit, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Lucas 15, waarvan we lezen vers 11 tot het einde. Jezus heeft drie gelijkenissen verteld over het verlorene. Eerst het verloren schaap en dan de verloren penning. En als derde de verloren zoon. Ja, zo kennen we hem. Maar je zou ook kunnen zeggen, een gelijkenis van de zoekende vader. Het gaat eigenlijk om de vader. En die vader die zoekt twee zoons. Niet alleen die verloren zoon, daar gaat altijd de aandacht naar uit. Maar dat is niet terecht, want er is ook nog een andere zoon. En het is maar de vraag wie er meer verloren is. Laten we gaan lezen, Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet veel dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag zijn vader hem. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hij kwam dichter bij het huis. Toen hoorde hij het gezang en het gerei, gedans, zoals ze in Israël konden doen als ze blij waren. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vroeg wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zei tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broer was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing uit Gods woord. We hebben deze gelijkenis gelezen, omdat het te maken heeft met de wedergeboorte. En daar gaat de Dordtse leerregels over, hoofdstuk 3-4, de eerste 5 artikelen. Tenminste, die willen wij nu lezen, de eerste 5 artikelen. Ook de rest gaat over de wedergeboorte, maar we beperken ons tot hoofdstuk 3-4, artikel 1 tot en met 5. Laten we die nog lezen. Misschien is het goed om eerst iets te zeggen over dat 3-4, hè. Misschien had ik het al eens gezegd, maar dan nog een keer voor de duidelijkheid. De Dordtse leerregels zijn een reactie op de 5 artikelen van de remonstranten. En er was 1 artikel en daar konden onze vader het van harte mee eens zijn. Dat was artikel 3. En wat zeiden de remonstranten daarin? De mens kan niets goeds willen, denken of doen. Amen, zeiden onze vaderen, zo is het. Dus daar hoeven we dan ook niet veel woorden meer aan vuil te maken. En vandaar dat ze dat gekoppeld hebben, zeg maar. Dus de reactie op artikel 3 en 4, dat is gebundeld, zou je kunnen zeggen. En dat is hoofdstuk 3-4 geworden. Goed, we lezen het. Artikel 1 tot en met 5. De mens is van de beginnen naar het beeld van God geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn scheppen en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald, blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardheid in zijn wil en hart, mits gaat dus ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. 2. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. 3. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen. En als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. 4. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. En tenslotte 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes aan de Joden het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt, en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, toch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Tot zover. Thema van de preek vanavond is waarom we wedergeboorte nodig hebben. Daar komt het op neer in deze 5 artikelen. Dat wordt uitgelegd waarom we wedergeboorte nodig hebben. En dan gaan we 4 dingen zien. Ten eerste omdat we in zonde gevallen zijn. Dat is artikel 1. Ten tweede omdat we verdorven zijn. Artikel 2 en 3 gaan daarover. In de derde plaats omdat onze mogelijkheden beperkt zijn. Dus er zijn wat mogelijkheden, maar die zijn wel beperkt. Dat is artikel 4. En in de 4e plaats, omdat de wet ons ook niet kan helpen. En dat is artikel 5. Dus nog een keer waarom we wedergeboorte nodig hebben. En dat werk ik uit in 4 punten. Dat is omdat we in zonde gevallen zijn. Omdat we verdorven zijn. Omdat onze mogelijkheden beperkt zijn. En omdat de wet ons evenmin kan helpen. Laten wij eerst nog zingen uit Psalm 51, de versen 4, 5 en 6. Psalm 51, vers 4, ontzondig mij met hyssop. En dan zal ik witter zijn dan sneeuw. We hebben het gezien, hè, gemeente? Zo wit. Nou, dan spreekt dat beeld weer, witter dan sneeuw. En ook vers 5 en vers 6 zingen wij. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 51, vers 4, 5 en 6. Gemeente, waarom hebben wij eigenlijk wedergeboorte nodig? We hebben het er vaak over, hè? Wedergeboorte is op zich wel een bekend woord, maar waarom heb jij dat nou nodig? Dat wil ik met de hulp van de Heere vanavond aan je laten zien en op je hart binden. En dan is het eerste, omdat jij niet alleen, maar ik ook, omdat wij allemaal in zonde gevallen zijn. Ach, zeg je, weer die zondeval. Moet dat nou? Ja, de Dordtse leerregels zijn er veel mee bezig, hè? Hoofdstuk 1 begon er ook al mee. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben. Hoofdstuk 2 zegt het weer in wat andere bewoordingen, maar ook dat hoofdstuk begint met onze zonde tegen zijn oneindige majesteit begaan. En nou zitten we in hoofdstuk 3, 4 en dan begint het er weer mee. Moet dat nou? Maakt dat ons niet depressief? Om het gewoon maar ronduit te zeggen. Kunnen we trouwens, als het toch over zonde gaat, niet beter hebben over onze dagelijkse zonde? Daar komt toch veel dichterbij. Jouw geroddel en je gegame bijvoorbeeld. Is dat niet een beter gespreksonderwerp? Voel je dan niet veel meer dat je een zondaar bent? Nou, allemaal goede vragen hoor. Allemaal terechte vragen. Maar dan moeten we even niet vergeten dat de Dordtse leerregels geschreven zijn in reactie op de leer van de remonstranten. Hè? En die remonstranten die hebben de neiging om net iets te positief te denken over de mens. Een klein beetje. Het lijkt er echt wel op. Hè? Ze zeggen ook wel dat we zondaren zijn en dat we verdorven zijn. Maar we kunnen dan toch maar zelf Gods genade weerstaan. En we kunnen dan toch maar zelf ons hart openzetten voor Jezus. Zoals je ook zelf de deur open kan doen. Of het raam. Het is genade hoor. Zeker. Natuurlijk. Maar net geen 100%. Ja, dat zeggen de remonstranten, maar gemeente, die neiging hebben wij allemaal. Om zo te denken, net iets te positief te denken over jezelf. En daarom moeten we elke keer weer terug naar het begin, naar de zondeval. Want als we Genesis 1 tot 3, de eerste hoofdstukken van de Bijbel, goed lezen, dan worden alle pretenties bij de wortel afgesneden. Want wat gebeurt daar? Daar aan het begin van de Bijbel. Nou, er is iemand en die geeft je heel veel goeds. Die geeft jou het leven. En die geeft jou een lieve man of een lieve vrouw. En die geeft je prachtige tuin om in te leven. En die heeft je de zorg gegeven voor allemaal mooie dieren. En wat doe jij? Je gaat die gever flink op zijn hart trappen. Je zegt, ja, maar dat geeft hij wel allemaal aan mij. Maar er zal vast wel iets achter zitten. Er zal vast een dubbele agenda zijn. Weet je waarom die me dat heeft gegeven? Hij wil mij klein houden. En hij wil zelf de grootste blijven. Ja, maar dat gaan we niet doen. Ik luister niet naar zo iemand. Dat is het verhaal van de zondeval. Dat is toch super ondankbaar. En dan gaat onze val nog dieper, want we zijn ook nog eens naar Gods beeld geschapen. Wat betekent dat? Dat we naar Gods beeld geschapen zijn? Nou, dat we op de Heere leken. In artikel 1 wordt het uitgelegd. Ik zal het voor u samenvatten, want als ik dat allemaal zo ga aanhalen, dan wordt het laat, denk ik. Maar in ieder geval, ons verstand kende God. Versierd met de kennis van God. Onze wil en ons hart was vol gerechtigheid. We wilden het goede. En ons hart was goed. En onze genegenheden, onze verlangens, die waren zuiver. En daarom waren we, zo staat er in artikel 1, geheel heilig. Geschapen naar Gods beeld. Helemaal heilig. Helemaal goed. Helemaal, hè? 100%. En juist als je dat op je laat inwerken, dan zie je de ernst van de zondeval. Want al die gaven hebben we verkwanseld. Hebben we weggegooid. Wat een dramatische gevolgen hebben dat ene hapje van die vrucht gehad. Eén hapje maar, jongens en meisjes. Wat is dat nou? Eén hapje van die vrucht, die appel of die, wat was het? Ik weet het niet. Eén hapje. En dan zoveel gevolgen. Ja, maar dat kun jij wel begrijpen, want lucifers, dat zijn ook kleine dingetjes, hè? Heel klein stukje hout met een kopje erop. En je kan er natuurlijk heel veel mee vernielen. Dat weet jij ook wel. Dus met lucifers moet je altijd voorzichtig zijn. Nou, zo heeft hij dat kleine, die ene daad van Adam en Eva en alles vernield. Ons verstand. Het is donker geworden. We kennen God niet meer. Onze wil en ons hart vol gerechtigheid. Vergeet het maar. Vol ongerechtigheid. Weerspannig. Hard. Verkeerd. En onze verlangens? Zuiver? Nee. Een en al onzuiverheid. Mag ik het met één woord samenvatten? We zijn zo hard gevallen dat we zijn doodgevallen. Dat is hard gezegd, hè? Maar dat is het. Dat vat het nou goed samen. We zijn doodgevallen. Paulus in Efeze 2, hij zegt tegen die mensen in Efeze: u was dood in zonde en misdaden. En Paulus wist ook wel dat die mensen in Efeze leefden. Wij leven zoals we hier zijn. Maar misschien is het wel zoals die jongen, die zoon, in dat verre land waarover we hebben gelezen. Leefde die? Ja, inderdaad, zijn hart klopte. Hij kon zich bewegen, hij kon feest vieren. Hij kon alles doen wat hij wilde. Hij leefde, dacht hij. Maar wat zegt zijn vader als hij terug is gekomen? Mijn zoon was dood. Wat bedoelt hij dan? Dood? Ja, dood, zegt vader. Hij leefde wel. Maar hij was zo ver bij mij vandaan. Dat noem ik dood. Want ver bij mij vandaan is het geen leven. Het is geen leven te noemen. Hoort u dat, gemeente? Ver bij God vandaan is je leven geen echt leven. Daar ben je niet voor gemaakt, daar ben je niet voor bestemd. En daarom, wat hebben wij allemaal nodig? Van nature, wedergeboorte. Dat God ingrijpt in ons verdorven bestaan. En dat hij ons tot leven wekt. Ja, zegt iemand, maar dominee, dan gaat u wel heel snel, want we hadden het over Adam en Eva toch? Die waren gevallen. En nou gaat het ineens over mij. Kan mij dat wel worden aangerekend? Dat is een goede vraag. Dat is ook een lastige vraag. Ik weet niet of je een goed antwoord gaat krijgen, maar het is in ieder geval een goede vraag. En dan gaan we naar kijken in onze tweede gedachte. Want we hebben ook wedergeboorte nodig omdat we verdorven zijn. Is het niet vreemd dat Adam en Eva aten en dat wij daar zoveel jaren later de wrange vruchten van moeten plukken. Zij aten en wij zitten met de ellende. Misschien loop je daar wel eens in vast en u misschien ook wel. U durft het op een huisbezoek niet eens naar voren te brengen. Want u denkt dat is typisch een vraag voor een catechisant. Maar ondertussen zit u er maar wel mee. Hoe kan dat toch? Dat God mij straft vanwege de zonde van Adam zo lang geleden. Juist in onze tijd, hè, onze individualistische tijd, waar het heel erg gaat om jezelf en wat jij goed doet, wat jij fout doet, is dat heel moeilijk te vatten en heel moeilijk te volgen. En wij denken zo, ieder, ja, die moet zijn eigen straf dragen. Ja, wat heb ik nou met Adam uit te staan? En nou zit daar ook best wel iets bijbels in, hoor. In Ezechiël staat dat er een spreekwoord was in Israël en dat mocht niet meer gebruikt worden. En dat spreekwoord luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Dat was toen een spreekwoord, maar dat mag niet meer. Nee, want ieder, staat daar in Ezechiël 18 vers 4, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus de kinderen kunnen niet de dupe worden van hun ouders. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid. Dus helemaal vreemd is het niet. Als je het lastig vindt, hoe dat dan zit met Adam en jou. Is het dan wel eerlijk dat alle mensen van alle tijden en plaatsen zondaren zijn geworden als gevolg van Adams zonde? Een gevaarlijke vraag, hè? Dat voelt u wel aan. We moeten oppassen met onze vragen. Altijd, maar zeker in de kerk. We beginnen ons nu op gevaarlijk gebied te begeven. Laten we ons meenemen door de Dordtse vaderen. Die leggen het uit in artikel 2, hoe dat zit. En misschien is het geen bevredigend antwoord, nogmaals. Maar het is in ieder geval wel een bijbels antwoord. Artikel 2, het begin. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Dat is het antwoord. Dus wat staat hier? Adam en Eva, die kregen kinderen. En die kinderen, die leken precies op hen na de val. Nou, dat is herkenbaar, hè? Want wie waren de kinderen, dat weten jullie wel, jongens. Wie waren de kinderen van Adam en Eva? Kain en Abel, hè? Oh, wat was er ook alweer mee? Kain. Die sloeg Abel dood. Toen kwam eruit wat er leefde in het hart van Adam en Eva. Verdorven mensen krijgen verdorven kinderen. Dus als u zucht onder uw kinderen, oh, het is toch wat, die van mij. Wat een, nou ja, goed. Vult zelf maar in. Je kunt er ook onder zuchten, hè. Opvoeding is niet makkelijk. Soms ben je er moe van. Maar dan zeg ik maar tegen u, vaders, moeders, verdorven mensen krijgen verdorven kinderen. Misschien helpt dat wel om weer met liefde naar je kinderen te kijken. En trouwens, als ze heel voorbeeldig zijn, die van u, dat kan ook natuurlijk, dan wordt het wel iets lastiger, maar dan ga ik toch zeggen, ook die oudste zonen, zeg maar, die hebben net zo'n verdorven hart. Die zijn echt niet beter dan de belhamels in het rijtje. Verdorven mensen krijgen verdorven kinderen. En dat is niet oneerlijk, zegt artikel 2. Dat is naar Gods rechtvaardig oordeel. Dat begrijp ik niet, zegt iemand. Ik ook niet. Probeer het wat uit te leggen, maar uiteindelijk kunnen we dat niet begrijpen. Maar het gaat er ook niet om dat we het begrijpen. Het gaat erom dat we ons daaraan onderwerpen. En dat we met David gaan zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen die zonde van overspel en van moord. Niet alleen de dingen die ik nu, op dit moment, verkeerd heb gedaan. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt me het voorwerp van uw toren, uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vanaf dat hele prille begin in de buik van mijn moeder rust de toorn van God op mij. Het is wat, hè? We zijn geen zondaren omdat we zonde doen. Maar het is andersom. We doen zo ontzettend veel zonde, omdat ons hart verkeerd is, omdat we zondaren zijn. Weet u hoe dat er staat in artikel 3? Ik haal zomaar één zinnetje eruit. Er staat in artikel 3, we willen en kunnen tot God niet wederkeren. Dit is een belangrijke zin, met name vanwege de volgorde. Wij zijn zo verdorven gemeente dat wij niet tot God kunnen wederkeren. En we willen het ook niet. Fout! Dat staat er niet. Goed lezen. Wij willen niet en we kunnen niet. Niet omdraaien. Niet zeggen, ja, maar ik kan mezelf toch niet bekeren. Ik zou het heel graag willen, hoor. Echt, ik zou ook graag eens een keer aan het avondmaal gaan. Ik zou ook graag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Ik zou graag wedergeboren zijn. Ja, daarom zit ik hier altijd in de kerk. Daarom luister ik mee. Daarom ben ik betrokken. Maar op de een of andere manier heeft God het nog nooit gedaan. Wat doen we dan eigenlijk? We geven God de schuld. Dan is het zijn schuld dat u nog niet wedergeboren bent. Het ligt aan hem, het ligt aan God. Is dat zo? Is dat zo, gemeente? Zou het aan God liggen dat één van u nog niet wedergeboren is? Zou dat zo zijn? Als dat zo zou zijn, hè? Ik denk even met u mee. Als dat nou voor u zou gelden. Bij u, bij de anderen ligt het aan henzelf, maar bij u niet. Bij u ligt het aan God. Die heeft nog niet ingegrepen. Zou die u dan straks naar de hel kunnen verwijzen? Hoe kan dat? Als het zijn eigen schuld is. Dat kan toch niet? Nee, precies, zegt u. En daarom denk ik eigenlijk dat het voor mij wel mee zal vallen. Hoe dat bij anderen zit, weet ik niet. Maar ik denk eigenlijk dat God mij niet voor eeuwig weg zal doen. Gemeente, dan moet ik iets verschrikkelijks zeggen vanavond. Maar ik moet het wel zeggen. Het zal voor u niet meevallen. Echt niet. Omdat het niet aan God ligt. U en ik, wij willen niet van nature. De Heere zal ons straffen. Omdat wij niet gewild hebben dat hij ons zaligt. Dat onze dood staat. En u voelt wel, hè, dat is een actieve doodstaat. Een actieve doodstaat. Dat kan natuurlijk normaal gesproken niet. Hè. Dat maakt het een beetje moeilijk om te volgen. Maar in geestelijk opzicht is het wel echt zo. Een dode en toch actief. In verzet. Denk maar even aan die verloren zoon nog een keer. Hè. Want als we nou de vraag stellen, waarom was die jongen niet eerder teruggegaan? Wat zou u dan zeggen? Oké, uiteindelijk is hij teruggekomen. Maar waarom was die niet eerder teruggekomen? Waarom bleef hij zo lang in dat verre land, ver bij zijn vader vandaan? Kon die niet terug? Had hij per ongeluk bij het skiën een gebroken been gekregen? Nou, ik weet niet of die zo ver was, maar om maar even een voorbeeld te geven. Dat kan ook, hè? Dan kun je niet terug. Dan kun je niet teruglopen naar je vader. Was dat het punt? Gemeente, deze jongen wilde niet. Hij had een hekel aan zijn vader. En hij had zo'n plezier in dat leventje van feesten en van genieten. Daar zie je wat onze vaderen bedoelen. En we willen en kunnen tot God niet wederkeren. Jawel, dat kunnen is ook waar. Dat is ook waar. Want die jongen, die zat ook zo vast in dat zondige leven. Hij had helemaal niet de innerlijke kracht om daaruit te komen, om terug te gaan. Willen en kunnen tot God niet wederkeren. Wat een nood, hè, als je dat ontdekt. Als het werkelijkheid voor je wordt. Eerst dacht je dat jij het wel wilde. Maar dat God niet wilde. En weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat hij het helemaal omdraaien. Dan kom je erachter. Dat jij niet wilt. Dat u zich verzet. Tegenstribbelt. En dat God zo staat. Zoals die vader, hè, die op de uitkijk stond. Zijn armen uitgebreid. Tot die ongehoorzame. Die tegenstrevende jongen. En toch de armen uitgebreid. Hij was welkom. Wat een verdriet. Als dat je ontdekking wordt. Ik heb God zo'n verdriet gedaan. En ik blijf maar tobben. En ik blijf maar dwalen. In dat vergelegen land. Dan ben je echt verdorven, hè? En daarom heb je wedergeboorte nodig. Dat God gaat trekken. Met koorden van liefde. Dat heb je nodig. Goed, zegt iemand, ik snap het, gevallen, dat heeft gevolgen voor mij, ik ben verdorven. Maar ik zit toch nog ergens mee, want is het niet wat te zwart, is het niet wat te somber? Ik bedoel, we kunnen toch nog wel wat? Kunnen we dan echt niks meer? Nou, dat zijn de vragen waar artikel 4 op ingaat. Dan komen we bij het derde punt van de preek, omdat onze mogelijkheden beperkt zijn. Ja, artikel 4 is wel heel eerlijk en dat helpt ons. Want als we alleen maar hameren op onze zondigheid, de zondigheid van de mens, en we doen alsof mensen zo ongeveer beesten zijn, die er altijd maar een beestenbende van maken, dan zegt u ongetwijfeld, ja, dat herken ik toch niet. Ik bedoel, ik woon in een straat met heel veel lieve mensen en ik heb ook nog aardige collega's en in de gemeente, het zijn toch ook allemaal lieve en aardige mensen. Tuurlijk, er zit er wel eens eentje tussen en zo, hè, dat, maar dat heb je overal, maar toch. lieve, aardige mens op deze wereld. En dan voel je de kloof, hè, tussen het woord en jouw dagelijks leven. Hoe zit dat dan? Daar wil artikel 4 een antwoord op geven. Onze vaderen zeggen, ja, maar we zijn ook geen beesten. Er is wel iets goeds in ons gebleven. En dat noemen we, met een moeilijke term, het licht der natuur. Het licht der natuur. Dat betekent heel eenvoudig dat wij mensen nog wel wat feeling hebben voor wat goed is en wat kwaad is. Om een voorbeeld te geven. Overspel, dat mag. Daar wordt gewoon reclame voor gemaakt. Alleen als iemand uit de Tweede Kamer dat doet, nou, dan krijgt hij wel gedoe. Dat is toch niet helemaal de bedoeling. We krijgen allemaal te horen, je moet toch vooral je grenzen aangeven en voor jezelf opkomen en zo. Alleen als een leider van een bedrijf of een Tweede Kamerlid of zo daarin te ver gaat, eigenlijk doet wat ons allemaal wordt voorgehouden, alleen dan op de een of andere manier toch een beetje te streng is, dan heeft hij een probleem. Dan is dat fout. Nou, begrijp me goed, daar ben ik het mee eens. Alleen, ja, er zit wel iets dubbels, hè? Voelt u mee? Nou, we mogen er ergens blij mee zijn dat dat gevoel er nog is in onze samenleving. Dat er inderdaad ook foute dingen zijn. En dat het goed is om elkaar vriendelijk te behandelen. Dat is het licht der natuur. Er is nog een beetje kennis van het goede en van het kwade. Er is zelfs nog wel wat kennis van God, zegt artikel 4. En dat gaat best ver, hè, om dat zo te zeggen. Het gaat niet over kerkmensen of zo, niet over christenen. Maar mensen buiten de kerk, die hebben ook enige kennis van God. Het is niet veel, hoor, niet veel. Het is hooguit een schaduw van God die we wel kunnen zien. Misschien moet je het zo zeggen, dat God er is en dat hij heel groot is, zoiets. Dat is onze kennis van God. Maar dat is er dus wel. Het licht der natuur. Algemene genade, zou je ook kunnen zeggen. Gelukkig maar. Want anders zou het echt een puinhoop worden op deze wereld. Nog meer dan het al is. Als iedereen zomaar zou uitleven wat er in zijn hart omgaat. Nou, als je naar je eigen hart kijkt, dan moet je daar niet aan denken, hè. Wat gaat er voor slechts, verkeerds in om? Verkeerde verlangens, heeft u daar ook wel eens last van? Nou, dan ben je blij dat God er een rem op heeft gezet. En dat hij ook niet-christenen mogelijkheden gegeven heeft om goed te leven. Uw buren, die zo trouw zijn in hun huwelijk, zijn we vaak verbaasd en dan zeggen we, jongen, die gelooft niet eens. Maar wat een voorbeeld. Nou, ergens is het mooi natuurlijk, die verbazing, maar nu gaat u het wel beter begrijpen, denk ik, hè. Dus het licht der natuur, dat is de algemene genade van God. Dat heeft God gegeven. Dat geeft hij echt niet alleen maar aan christelijke mensen, genade. Hij geeft het ook aan niet-christelijke mensen, algemene genade. En je zou haast zeggen, gelukkig geeft hij ook de oudste zonen nog wat fatsoen. Want als ze uit zouden leven wat er in hun hart zit, de oudste zoon uit de gelijkenis. Met dat ik hem noem, beseft u wel, is natuurlijk niet genoeg, hè? Je kan je fatsoenlijk gedragen, maar dat is niet genoeg. Je kunt een besef hebben dat God er is, dat goed is en kwaad is. Maar wat kun je niet je bekeren. Tot God keren. Naar Christus vluchten. Dat kun je niet. En daar gaat het nou juist om. Herkent u dat? Je kunt zoveel wel. Misschien sta je wel positief bekend in je omgeving. Maar je kunt niet vluchten tot Jezus. Misschien hebt u het wel geprobeerd, hè? Toen de dingen van God meer gingen leven. Toen wilde u goed leven. Toen wilde u echt volmaakt gaan leven. Want u wist dat is belangrijk. Maar hoe harder u het ging proberen, hoe minder het ging. Het lukte niet en het lukt nog steeds niet. In uzelf. Nee, we kunnen het ook niet. Of we nou kerkelijk zijn of niet, we hebben wedergeboorte nodig. We moeten van dood levend worden gemaakt. En dan voelen onze vaderen nog één tegenwerping opkomen, gemeente. De wet, kan die ons dan niet helpen? Dan komen we bij het laatste punt. We hebben wedergeboorte nodig, omdat de wet ons ook niet kan helpen. Wat zou u zeggen als ik het u zo vraag? Kan de wet u helpen? Misschien zijn wij geneigd om te zeggen een beetje. Want we hebben de wet toch wel nodig. De wet doet wat? En het evangelie doet wat? Inderdaad, de wet is hard nodig. De wet die laat ons zien hoe verschrikkelijk onze situatie is. De wet stelt ons schuldig. De wet ontdekt ons en onze verlorenheid. Die hebben we hard nodig. Je zou het zo kunnen zeggen. De wet stelt de diagnose. Maar denk eens mee. Ik ben in het ziekenhuis. Door de scan geweest. Diagnose gesteld. Ziek. Erg ziek. En daar blijft het bij. Verder niks. Alleen die uitslag. En geen behandelplan. Heeft die diagnose dan geholpen? Heeft die diagnose dan een beetje geholpen? Als je het precies zegt, moet je zeggen niets. Helemaal niks. Je bent niet half geholpen. Maar je bent niet geholpen. Maar je hebt een herstellingsmiddel nodig. Dat woord wordt genoemd in artikel 5. Je hebt een geneesmiddel nodig. En dan denk ik opnieuw aan die oudste zoon. O gemeente, die deed zo verschrikkelijk hard zijn best, hè, voor zijn vader. Hij deed alles wat zijn vader wilde. Waar leefde die? Leefde die oudste zoon? Leefde hij in de liefde van zijn vader? Met al zijn wetticisme was hij zo dood als een pier. Dood. Echt dood. Zitten hier misschien nog oudste zonen? Of oudste dochters? U doet zo uw best. Al heel uw leven. Voor uw vader. En zo denkt u zalig te worden. Voelt u dat het niet helpt? Voelt u dat u de vrede er niet door krijgt? De wet kan u niet helpen. De wet doodt wel. De wet slaat ons neer. De wet laat van ons niets heel. Maar er blijft het bij. Maar wat dan, zegt u? Oh, ik zou zo graag verder willen komen. Maar hoe kom ik dan verder? U heeft wedergeboorte nodig. Ja, maar moet ik dan alsnog afwachten? Wachten tot God het doet? Nee hoor. U moet maar één ding doen. En dat is luisteren. Luisteren? Ja, luisteren. Luisteren naar de blijde boodschap die ook deze avond klinkt. Zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige zoon aan die wereld gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft niet eeuwig dood blijft, maar eeuwig leeft. Wat is dat dan, geloven? Die gelijkenis laat het zo mooi zien. Wie is die vader eigenlijk? Die vader die zo staat te wachten. Wie is dat? En dan denken we aan God de Vader, hè? Dat mag hoor, prima. Maar ik denk, gemeente, dat het de verteller van de gelijkenis is. Dat de Heere Jezus zichzelf in de persoon van die vader uitschildert. En als u dan vraagt, wat is geloven? Dan kan ik het heel eenvoudig zo zeggen. Dat is vluchten naar die Vader, naar de Heer Jezus. En je in zijn armen laten vallen. Dat is geloven. Hoe vies je ook bent. Hoe je ook stinkt. Wat je ook allemaal verkeerd hebt gedaan. Maakt niet uit. Je laten vallen in zijn armen. En dan hoop ik dat u zegt, dominee, dat heb ik ervaren. Daar weet ik van. Dit herken ik. Zo ben ik ook wedergeboren. Wanneer? Ik weet het niet precies hoor. Misschien wel toen ik 1 was of toen ik 15 was. Ik weet het niet eens meer. Maar waar het om gaat, God is in mij gaan werken. Hij toonde me mijn schuld. En hij trok mij naar zijn zoon. En ja, ik twijfel echt nog wel eens. Ben ik nu wedergeboren? Maar zodra ik weer lig in de armen van Vader, dan weet ik één ding heel zeker. Ik was dood. En ik ben levend geworden. Ik was verloren. Maar ik ben gevonden. Amen. Laten wij zingen Psalm 51, vers 7 en ook vers 8. 51, vers 7 en 8. zullen we samen danken. Heere, u hoeft het allemaal niet, die offers van ons. Maar één ding wilt u, dat we schuld verslagen. Omdat de diagnose deze avond gesteld is. De toevlucht nemen tot u ons laten vallen. In uw armen. Heere Jezus, vaste rots van ons behoud. Laat dan niemand zo dwaas zijn om langs die armen heen te vluchten. De kerk uit. Heel hard verder in een leven wat geen leven is. Maar geef dat we werkelijk leven zullen leven. Het leven met u. Heb dank voor deze dienst. Vergeef het tekort. De zonde die ons altijd aankleeft. Reinig ons hart. Gaat u mee naar huis. Wees met hen die met ons verbonden waren. Met ons verbonden zijn. En als ze straks misschien weer alleen zijn. Heere, wilt u dan uw hulp en uw bijstand bewijzen. En doen ervaren dat u erbij bent. Help ons zo deze week. Geef kracht voor al het werk. En breng ons woensdagavond ook weer samen bij de Bijbellezing. Heere, maak ons getrouw. In het gebruik van de genademiddelen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte de laatste twee versen van Psalm 51, vers 9 en 10. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.